Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Mozambique zou het Qatar van Afrika worden. Maar inmiddels woedt in het noorden van het land al jaren een bloedige oorlog. 500.000 mensen sloeg op de vlucht voor huurlingen en jihadistische strijders. Correspondent Bram Vermeulen reisde naar de frontlinie en deed verslag van een conflict dat voor veel partijen vooral heel lucratief blijkt te zijn.
Sinds woensdag zijn jihadisten al bezig om inwoners af te slachten in Palma, een havenstad in Noord-Mozambique. De hele stad is omsingeld en in dit hotel zitten zo'n 200 mensen vast.
Palma ligt helemaal in het verre noordoosten van Mozambique, tegen de grens aangedrukt van Tanzania. En voor de kust van Palma zijn grote gasvoorraden gevonden. En in Palma barst het dus van de expats. Die werken onder meer voor het Franse gasbedrijf Total. En die hebben na 5 dagen van hel, zoals het hier dan in de pers wordt beschreven, doorgemaakt.
Many are foreign nationals working on a natural gas project owned by the French company Total. Total has sent in vessels to rescue its employees. Reports say some civilians who tried to escape have been killed.
Omdat jihadisten, lokale Mozambicaanse jihadisten, een aanval begonnen op die stad.
Jihadisten namen de stad afgelopen weekend op bloedige wijze over.
Die stad die was eigenlijk volkomen onverdedigd. En dus stonden die jihadisten binnen een mum van tijd voor een van de belangrijkste hotels waar veel van die expats zich ophouden, het Amarula Palma Hotel. En vervolgens hebben ze een plan gemaakt, zittende in dat hotel, om een ontsnappingspoging te doen. Dus ze hebben een konvooi samengesteld van 17 voertuigen en besloten om van het hotel naar de compound van Total te rijden. En die compound is heel goed bewaakt en die ligt ten zuiden van dat hotel. Maar op het moment dat dit konvooi de poort van het hotel verlaat, rijden ze eigenlijk onmiddellijk in een hinderlaag die ze niet hadden zien aankomen, kennelijk. En bij die aanval worden in elk geval 3 van die voertuigen vernietigd.
Reports say some civilians who tried to escape have been killed.
7 doden, begrijpen we. En de rest van die mensen in het konvooi zijn onmiddellijk uit hun auto's gesprongen, teruggerend naar dat hotel en hebben daar hele angstige uren doorstaan. Maar uiteindelijk is het grootste deel van Palma, zijn echt meer dan 1400 mensen, zijn uiteindelijk erin geslaagd om toch het strand te bereiken van de compound en zijn daar opgepikt door vissersboten, door willekeurige vrachtschepen. En die mensen zijn vervolgens naar de zuidelijke stad Pemba gevlucht.
Wat een verschrikkelijk verhaal, hè? Totale chaos hebben zij dus achtergelaten daar.
Dat kun je wel zeggen. En tegelijkertijd zeg ik erbij, is het ook niet voor niks dat dit nieuws dan juist de voorpagina's in de wereld haalt. Want het conflict in Mozambique is al 3 jaar gaande. Maar pas op het moment, en dat zie je dan altijd, op het moment dat er expats betrokken zijn, in dit geval Zuid-Afrikanen, Fransen, andere Europeanen, dan pas wordt het voorpagina nieuws.
Dan zijn opeens de ogen van de wereld op dat conflict gericht. Terwijl, zoals jij zegt, dat speelt eigenlijk al veel langer daar. Dat is natuurlijk erg cru eigenlijk. Kan je eens vertellen, wat voor conflict is dat?
Ja, het conflict is in 2017 begonnen. Waar gewapende islamitische jongeren ineens een campagne van terreur begonnen. En die campagne van terreur is eigenlijk in de afgelopen maanden steeds erger geworden. En ik heb toen eigenlijk meteen besloten dat ik daar naartoe moest. Omdat dit is eigenlijk voor het eerst dat dit soort geweld Zuidelijk Afrika heeft bereikt. Daarom is het ook zo'n, behalve dat het zo gruwelijk is wat er gebeurt, is het ook zo'n ongelooflijk interessant verhaal. Dus ik heb toen toestemming gevraagd van de regering om daar naartoe te reizen. Die kwam er maar niet. We kregen geen accreditatie. En die accreditatie is pas half januari binnengekomen. En toen ben ik eigenlijk vrijwel meteen vertrokken om te gaan achterhalen wat zich daar nou precies afspeelt.
Jij hebt heel veel moeite moeten doen, hè, om daar dus naartoe te kunnen. Maar uiteindelijk lukt het jou. Hoe ging dat?
Nou ja, uiteindelijk ben ik daar met fotograaf en cameraman Sven Torven naartoe gegaan. En we kwamen in Pemba aan. En Pemba is eigenlijk een vrij grote stad. En dan is eigenlijk meteen de uitdaging, hoe kom je nou bij het conflict zelf? Dat is eigenlijk altijd ongelooflijk lastig. Je denkt, hey, er is oorlog in Mozambique, daar loop je zo wel eventjes heen. Nee, zo werkt het niet. Dat zijn militaire zones, die zijn heel zwaar afgeschermd door de autoriteiten. De Mozambicanen wilden absoluut geen pottenkijkers. Dus ze hebben ons niet voor niks 5 maanden laten wachten. En wij zelf konden ook nergens komen. Maar hebben toen toch gepoogd om naar de frontlinie te gaan door niet over land te reizen, maar de zee te verkiezen. Ik had voor de reis contact gelegd met een Zuid-Afrikaanse eigenaar van een luxe lodge op een van de eilanden voor de kust van Mozambique. En die lodge was aangevallen, door jihadisten in brand gezet. En hij wilde ons dat wel laten zien.
Brahma, it's Kevin. Look,
ja, het was een beetje een nerveuze man.
It's quite precarious situation with journalists in Mozambique. Lots have disappeared. Not any foreign ones yet.
En hij liet dus voortdurend op mijn mobiele telefoon audioberichten achter.
Yeah, the boats travel in the dark all the time. You'll be fine. Don't worry about it.
Waarbij hij me steeds aanwijzingen gaf hoe ik dan op zijn eiland zou moeten komen.
Please go straight to the boat. And if you're not there by 11:15, dude, we're gonna have to go. So hopefully it's on time. I'm sure it will be. All right, good luck.
Dus uiteindelijk zijn we direct na aankomst eigenlijk op een oude krakende vissersboot gestapt. Ik dacht, dat is vast een speedboot en we zijn er binnen 2 uur. Maar uiteindelijk was dat een hele lange reis van 's ochtends 2 uur. In de midden van de nacht zijn we vertrokken. En uiteindelijk kwamen we net voor zonsondergang pas aan op dat eiland. En zijn we snel naar het huis gegaan van Kevin.
Looking at your view, I mean, it's...
This is called the Rua Bela Vista, the road with a good view.
And it is.
It is, yeah.
It is a good view.
Yeah.
Waar die dan als een meubels al had opgestapeld en de volgende dag zou vertrekken. En hij vertelde daar dat sinds de aanval op zijn lodge, die zich in december heeft afgespeeld, hij eigenlijk de handdoek in de ring heeft gegooid.
And it was burnt down on the 2nd of January.
Yeah, burnt to the ground.
So who burned us to the ground?
The jihadist. And they said, if we find you here again, we're going to kill you.
De lodge zal niet meer tot leven worden gebracht. Toeristen zullen sowieso niet meer komen. Het is te gevaarlijk geworden.
I don't think we'll open this lodge again. Ever, to be honest with you.
This is the end.
It's the end.
Natuurlijk een op zich vergeleken bij het verhaal wat de vluchtelingen je vertellen. Een verhaal wat minder dramatisch is. Maar voor hemzelf was dit het einde van een investering.
Ja, nou, je zei het al, dat is natuurlijk heel erg naar voor hem, maar het is niet een vergelijking met wat die vluchtelingen daar meemaken, want zij kunnen natuurlijk nergens heen.
Nee, dat is precies het probleem. Je zag ook op het moment dat we daar aankwamen varen, zag je vanaf zee al overal die blauwe tentzeiltjes van vluchtelingen die als soort Robinson Crusoe daar waren gestrand. En dat was het tafereel overal rondom Ibo Eiland, in die eilandengroep. Is dat de situatie. 30.000 vluchtelingen alleen al op die eilanden zelf. En meer dan 500.000 vluchtelingen over die hele regio verspreid. We kwamen op een eiland en daar bleken de meeste vluchtelingen te komen uit een stad die heet Makomia. En daar vertellen die vluchtelingen eigenlijk gruwelijke verhalen. Hoe die terroristen, de jihadisten, hoe je ze ook wil noemen, het dorp binnenkomen. Daar vrijwel meteen de mannen verzamelen, mensen onthoofden.
They say when they arrived there, they just came with a will to kill. And they say, take these people, get them and kill them.
En dan die hoofden op hun borstkas of op hun rug achterlaten, zodat iedereen het kon zien. Met maar één beoogd effect is dat iedereen vervolgens ook zou vluchten en die dorpen leeg zou achterlaten.
They start burning everything. They burned everything.
Ja, en Bram, die jihadisten zijn daar dus bezig met het eigenlijk met de totaal leegvegen van dat land. Ze verdrijven de bevolking. Maar wat is het idee daarachter? Waarom passen zij deze strategie toe?
Ja, dat is de vraag die ik eigenlijk 2,5 week aan iedereen heb gesteld. En bijna iedereen die daarover spreekt, komt toch met de volgende theorie. Kijk, het is inderdaad heel erg ongewoon. Ik heb ook het jihadisme in Noord-Syrië verslagen en in Mali. En daar is de tactiek van dat soort groeperingen heel anders. Daar nemen ze de controle over die gebieden. En dan gaan ze vervolgens een alternatieve staat stichten. Dat is dus niet wat in Mozambique gebeurt. Die dorpen worden leeggejaagd met ook onmiddellijk effect dat er nu overal berichten zijn dat de jihadisten ook aan het verhongeren zijn. De boeren zijn weg, de winkels zijn weg. Er is niemand meer om hen te voeden. En de hulporganisatie vertelde ons zelfs dat regelmatig vluchtelingenkampen worden overvallen, waarbij voedselzakken worden gestolen. Of dat er onder de vluchtelingen ook zich jihadisten schuilhouden. Dus mensen die eerst strijders zijn geweest, vervolgens zichzelf niet meer konden voeden en toch maar zich hebben aangesloten bij de vluchtelingen.
Ja, die hebben dus gewoon honger. Ja, dan vraag je inderdaad af, waarom dan toch op deze manier?
Ja, dus een van de theorieën die is, dit heeft alles te maken met de strategische positie van deze provincie in de internationale drugshandel. Dus Cabo Delgado is een doorvoerhaven van drugs die uit Afghanistan, Pakistan naar Zuidelijk Afrika worden gevaren, vaak in douwboten. Amfetamine is daarbij aanwezig, heel veel heroïne. Het gaat echt om een handel die ergens tussen de 200 en 800 miljoen dollar, Amerikaanse dollars, per jaar waard is. En Cabo Delgado is daar spil in. En dat is eigenlijk al jaren zo. Maar het leegjagen van die dorpen kan eigenlijk alleen maar worden verklaard door het feit dat die jihadisten dus, behalve dat ze de ideologie en een zwarte vlag van de radicale islam aanhangen, ook nog een andere agenda hebben. En dat is om daar gewoon drugs te gaan verhandelen. Dat is ook wat ik hoorde in gesprek met een pastoor van de katholieke kerk in Pemba. Die katholieke kerk speelt daar een hele belangrijke rol. Helpt vluchtelingen. En deze pastoor vertelde mij onder meer dat op het moment dat de jihadisten eigenlijk het gebied aan het overnemen waren, zijn bisschop tegen alle missionarissen had gezegd, jullie moeten je onmiddellijk terugtrekken uit dat gebied.
The bishop ordered everyone to come.
To come back.
To come back.
En bijna alle missionarissen hebben dat inderdaad gedaan. Alleen er was een groep nonnen die in de havenstad Mozambique de Praia zaten, een belangrijke havenstad. En die weigerden op dat moment weg te gaan, want zeiden ze, we moeten voor de oude bejaarden zorgen.
Some of them very old and very sick. So they said, the bishop, we are sorry, but we have to go there.
Toen zijn die jihadisten de stad binnengekomen, hebben vrijwel onmiddellijk die nonnen gevangen en hebben ze 24 dagen vastgehouden.
So immediately they arrived at that town and now the town was burned, was destroyed and the two sisters were raped
by the jihadists.
Yeah.
Ja, ook alweer zo'n afschuwelijk verhaal, hè? En het klinkt dan toch weer een beetje als een religieuze connotatie die daar dan aan vast zit?
Daarvan zegt die pastoor, nee, dit heeft niks met religie te maken.
It is not.
It's not?
It is not only. I'm saying here, they are not purposely attacking, for example, the Christians. Yeah. They attack everyone.
Er worden moskeeën binnengevallen. Er worden op grote schaal moslims onthoofd. Dus het heeft niks met religie te maken. Hij zegt, dit heeft met geld te maken.
It's about economy. they want the wealth of this country, this place, yeah. Yeah.
Smokkelgeld, drugs, tropisch hardhout, mensenhandel. Dat is eigenlijk de as waarom deze oorlog draait.
Ja, dat is weer de tragiek, hè, van een land waar dan zoveel grondstoffen zijn, dat eigenlijk zo rijk zou kunnen zijn en dat dan toch juist de armoede ingestort wordt.
Ja, je moet je voorstellen, Mozambique is een van de 5 armste landen ter wereld. Een land dat eigenlijk al tientallen jaren aan het infuus ligt van de internationale hulpgemeenschap. Nederland geeft daar bijvoorbeeld ook heel veel hulp en steun. En ineens, in 2010, is daar voor de kust een enorme gasbel gevonden. Een van de grootste ter wereld, wordt zelfs gezegd. De Mozambicaanse regering heeft zelfs gezegd dat ze van Mozambique het nieuwe Qatar wilde maken. Nou, dat zijn natuurlijk enorme beloften. En tegelijkertijd, als je naar Cabo Delgado gaat, zie je daar werkelijk niets van terug. Bijvoorbeeld in de hoofdstad van de provincie Pemba, zelfs de hoofdstraat is niet eens geasfalteerd. Dus als het daar even gaat regenen, en dat doet het vaak, dan wordt dat onmiddellijk een modderpoel waarin vrachtwagens vastlopen, waarin het vuil gewoonweg op die prachtige stranden daar aanspoelt. Overal plastic. Nou, dus het sentiment in Cabo Delgado is heel erg, wacht even, er gaat hier heel veel geld verdiend worden. We gaan het Qatar van de wereld worden, en tegelijkertijd krijgt de bevolking daar niks van terug.
En wat is dan de rol van de regering van Mozambique in dit geheel? Want daar hebben we het eigenlijk nog bijna niet over gehad. Het leger blijkt in ieder geval dus niet in staat om op te treden hiertegen.
De regering heeft eigenlijk van het begin af aan geprobeerd deze oorlog zo klein mogelijk te houden. Waarom? Omdat ze heel erg bang waren dat de westerse investeerders, de gasbedrijven, zich uit angst voor al dat geweld zouden terugtrekken. Maar er spelen nog meerdere agenda's. Oorlog is business. Hoe werkt dat? Bij oorlog worden heel veel contracten uitgeschreven, contractors. Nou, het is ook in Mozambique het geval. Daar vliegen Zuid-Afrikaanse huurlingen rond. Die huurlingen moeten betaald worden. Op het moment dat iemand betaald moet worden met een contractje, kun je altijd, laten we zeggen, 10% of 5% afromen naar de official die die contracten sluit.
Voor de eigen zakken.
Voor de eigen zakken. Een van de grootste symbolen van deze oorlog heb ik gezien toen ik op een boot stapte in Pemba. En voor die haven lag een enorm groot vrachtschip met op het dek 6 spiksplinternieuwe militaire speedboten die je perfect zou kunnen inzetten bij deze strijd, maar die lagen weg te roesten op het dek van het schip. Hoe kan dat nou weer? Die zijn een aantal jaren geleden aangeschaft door de regering met het excuus: wij hebben bescherming nodig van onze kust. 2 miljard euro opgehaald. Vervolgens die boten aangeschaft. Die waren natuurlijk lang niet zo duur. Dus een hoop geld is, dat is ook aangetoond, in de zakken van regeringsfunctionarissen verdwenen. En die speedboten, die worden niet eens gebruikt op het moment dat een van de grootste conflicten in de wereld uitbreekt. Dus oorlog is business. Het is buitengewoon murky, zoals ze dat zeggen in het Engels. Het is buitengewoon ondoorzichtig allemaal. En niet in de minste plaats, omdat in de afgelopen jaren meerdere onderzoekers al hebben aangetoond dat regeringsfunctionarissen ook betrokken zijn bij die drugshandel. Dus de regering die zegt deze jihadisten, criminelen, wat je het wil noemen, zegt te willen bestrijden, daar in die regering zitten ook figuren die verdienen aan die drugshandel. Dus allerlei agenda's lopen hier door elkaar heen.
Ja, dus iedereen probeert eigenlijk hier aan te verdienen, en dat gaat dus eigenlijk ook heel goed, behalve natuurlijk de lokale bevolking.
Ja, die, nou ja, dat is zo'n Afrikaans gezegde, hè, waar 2 olifanten strijden, leidt het gras. Dat is echt wat hier aan de hand is. De burgerbevolking wordt absoluut vermorzeld in het ongelooflijk gruwelijke geweld van de jihadisten aan de ene kant en het regeringsleger aan de andere kant. Aan alle kanten worden mensenrechten geschonden en de burgers zitten daar inderdaad tussen geklemd.
Ik vraag me dan af, jij bent er geweest onlangs. Hoe kom je nou terug uit zo'n land? Klinkt bijna alsof je Mozambique gewoon kan afschrijven. Hoe kijk jij daar nu naar?
Nee, ik denk dat lijkt me veel te groot. Je moet niet vergeten dat dit zich allemaal afspeelt op eigenlijk een vrij smalle kuststrook ten noorden van Pemba tot aan de grens met Tanzania. Maar het is wel een ontwikkeling die ik zelf heel zorgwekkend vind, want het is ook voor het eerst dat die jihadistische strijd het zuiden van Afrika heeft bereikt, zal Zuid-Afrika zich ermee gaan bemoeien als grote militaire grootmacht hier. Op het moment dat ze dat doen, kan ook Zuid-Afrika natuurlijk rekening houden met aanslagen. Je hebt het gezien toen Kenia zich ging bemoeien met de oorlog in Somalië, Al-Shabaab, zijn daar winkelcentra opgeblazen. Dus de dilemma's voor alle betrokkenen bij dit conflict zijn ontzettend groot.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Wil je meer weten over dit onderwerp? Zondagavond om 9:55 zendt de VPRO een documentaire uit die Bram Vermeulen over Mozambique maakte. Of abonneer je op de nieuwsbrief via vpro.nl. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Misha van Waterschoot. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. Dit was Vandaag. Fijne paasdagen en dinsdag zijn we er weer.